Eerder deze week in onze Bijbelstudie hebben we met wat nadruk gesproken over David. En zoals we dat van de week gezien hebben, dat David een mens was naar het hart van God. Hij wordt een vriend van God genoemd. Maar toch zien we ook in het leven van David die ene gebeurtenis. Die zoveel heb losgemaakt. Die ook zoveel consequenties heb gekregen. En aan de hand van dat verhaal heb je zelf wel eens gedacht van, nou, als ik Adam geweest had of Eva, dan had ik echt nooit van die boom gegeten, van die vrucht. Of als ik David was, dan had ik nooit datgene gedaan wat David heb gedaan. Of als ik Jona was, ik had wel naar Nineveh gegaan. Ik had niet tegen God gezegd van, God, daar wil ik niet naartoe. Ik had gezegd, God, ik ben je knecht en ik ga naar Nineveh als u dat wil. Of Petrus, die tot 3 maal zei, ik ken hem niet. Of Thomas, die eerst zei van, ik wil hem eerst zien. Ik wil eerst zien dat gat wat in zijn hand zit, voordat ik geloof. Later kwam Jezus naar hem toe en hij zegt, kijk eens naar mijn handen. Maar toen zei Jezus, zalig degene die niet zien, maar wel geloven. En zo komen we een aantal verschillende voorbeelden tegen in de Bijbel, waar wij die vraag kunnen stellen. Wat zouden wij gedaan hebben? Wat zouden wij hebben gedaan in die soort situaties? En de realiteit is vaak dat we ons niet genoeg in de schoenen zetten van hen die in het Bijbelse verhaal voorkomen. In 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 6, daar vinden we woorden die waarschijnlijk ons vrij bekend in de oren klinken. 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 6, waar Paulus schrijft, deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. In dezelfde context lezen we in vers 12, daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. In andere woorden, wat Paulus ons hier laat zien is, voor die mens die denkt van, dat zou mij nooit gebeuren. Of voor die mens die denkt, dat zou mij nooit overkomen. Paulus zegt, pas op. Kijk uit. Want degene die meent te staan, ziet toe dat je niet valt. En zo hebben we dan dat 27e hoofdstuk van Matteüs horen voorlezen. En in dat 27e hoofdstuk van Matteüs, daar zien we een aantal woorden verschijnen, bijvoorbeeld in vers 2, waar staat, zij leidden hem weg en zij leverden hem over. En in vers 3, toen kreeg Judas die hem verraden had, berouw. In vers 18, want hij wist dat zij hem uit nijd hadden overgeleverd. En in vers 26, toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geeselde hij en hij gaf hem over. In die 4 versen, daar zien we deze woorden. Zij leverden hem over, zij verraden hem, hij is overgeleverd en hij gaf hem over. In de Griekse tekst, daar wordt in deze 4 plaatsen precies hetzelfde woord gebruikt. En dat woord wat gebruikt wordt, dat betekent om in iemands anders zijn handen over te geven. iemand in hechtenis overleven. Dus iemand in macht of in gebruik overgeven. En dat is hetgene wat er gebeurde in vers 2. De overpriesters en de oudsten, die zeiden, we gaan hem overleveren. Judas zei, ik ga hem verraden. En in vers 18, Pilatus wist dat zij hem uit nijd hadden overgeleverd. In al die vier voorbeelden, daar zien we het principe, zij wilden niets meer met hem te doen hebben. Ze wilden hem overgeven in de macht van iemand anders. En het principe is dat vandaag kan dat eigenlijk nog steeds gebeuren. Dat mensen Jezus overgeven. Dat ze zeggen, Jezus, nee, we hebben er genoeg van. Of dat iemand zegt, ja maar. En dan kiezen ze voor het wereldse. Er is een spreekwoord dat zegt, de beste stuurlui staan aan wal. En ik denk, als ik tenminste naar mezelf kijk, dan moet ik toch wel bekennen dat er dingen in mijn leven gebeurd zijn die niet goed waren. En zo moet ik dan ook getuigen dat het christelijke leven, dat bestaat uit die strijd tussen het vlees en de geest. En dan kan het gebeuren dat wij Jezus overgeven. Laten we eens nadenken over deze tekst in Matteüs hoofdstuk 27 en laten we dan in de eerste plaats eens stilstaan bij Judas. Want wat Judas eigenlijk doet, Judas heeft Jezus overgeleverd toen de prijs goed was. We lezen in Matteüs hoofdstuk 26 vers 14 en 15. Matteüs 26 vers 14 en 15. Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iscariot, naar de overpriesters. En hij zeide, wat wilt gij mij geven? Dan zal ik hem u overleveren. En zij stelde hem 30 zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij een goede gelegenheid om hem over te leveren. Judas, wie was hij? Wel, we zien hier dat er geschreven staat, wat wilt gij mij geven? En dan zal ik hem aan jullie overleveren. 30 zilverlingen. Dat is ongeveer hetzelfde als 10 euro. Het was de prijs waarin in de dagen van Jezus een slaaf werd verkocht. Dus Jezus werd eigenlijk niet anders behandeld als een slaaf op dit moment. En de vraag die we onszelf moeten stellen, welke prijs heeft onze ziel? Of is er geen prijs? Niet zo lang geleden was ik ergens in een gemeente. Toen was er een klein meisje die had een hond. En ik zei tegen haar, uit gekheid, ik zeg van, kan ik hem kopen? Ze zegt, nee, dat kan niet. Ik zeg, nou, ik geef 10 euro. Ze zegt, nee, dat kan niet. Ik zeg, ik geef 100 euro. Nee, dat kan niet. Ik zeg, ik geef 1 miljoen. En waarschijnlijk wist ze niet precies wat dat allemaal precies betekende. Het verschil tussen 1 miljoen en 100 gulden. Of 100 euro. Maar uiteindelijk zegt ze tegen me van, ze zegt, die hond is niet te koop. Voor geen prijs. En zo moeten wij ook naar onszelf kijken en zeggen, onze ziel heeft geen prijs. Want wij houden van Jezus en er is niets wat mij van Jezus vandaan kan halen. Maar, als we naar Judas kijken, daar zien we iemand wiens ziel een prijs had. Wat zien we in Johannes hoofdstuk 12 vers 6? in Johannes hoofdstuk 12 vers 6. Wat staat daar? Maar, ik begin eigenlijk te lezen in vers 4. Maar Judas Iscariot, een van zijn discipelen, die hem verraden zou, zeide: waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zeide hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. Judas had een zwakte. En Satan heeft deze zwakte gebruikt. De ziel van Judas had een prijs. En de prijs was 30 zilverlingen. Maar is er nou werkelijk een verschil als wij tijd gaan doorbrengen met mensen waar we geen tijd mee moeten doorbrengen? Is het werkelijk anders als we iets werelds gaan verkiezen boven het samen zijn met gelovigen? Is het werkelijk anders als we onszelf in een hoek bevinden en onszelf eruit liggen? Is het werkelijk anders als we naar de tv kijken en dingen zien die onze ogen niet horen te zien? Of is het werkelijk anders als we op internet zitten en dingen zien die onze ogen niet zouden moeten zien? Of onze oren niet zouden moeten horen? Mensen hebben allemaal zwakheden. En Satan is iemand die gebruikt juist onze zwakheden om ons weg te halen van God. Nou, als ik nadenk over Judas, wat zie ik dan? Als ik nadenk over Judas, dan zie ik een van de gekozen apostelen. Een van de gekozen discipelen. Hij heeft Jezus dag in, dag uit horen spreken over de meest wonderbaarlijke dingen. Hij heeft Jezus zelf gezien. Hij heeft inzichten gekregen in dingen waar veel mensen nog niet eens van konden dromen. Als het dan mogelijk was voor Judas om hem over te geven, nadat hij al die woorden gehoord heeft, voor jaren met Jezus samen gewandeld, en toch zegt hij, die 30 zilverlingen, die zijn voor mij belangrijker dan Jezus. Dat is wat er gebeurde. Te vaak en te veel is de prijs goed en gaan wij ervoor. En misschien nog wel minder dan voor 10 euro. Als er iets is wat ons meer trekt dan Jezus, dan is dat onze prijs van onze ziel. In de tweede plaats. Soms wordt Jezus overgegeven voor datgene wat wij niet mogen hebben. Als we kijken naar Jezus, dan zien we dat hij overgeleverd wordt door het verraad van Judas aan de religieuze leiders. En wat doen zij? Zij geven hem over aan Pilatus, want hunzelf konden hem niet ter dood brengen. Dus wat hadden ze nodig? Een handtekening van Pilatus. Als Pilatus maar zou zeggen ja, dan kon het. Want Pilatus was stadhouder, neergezet door de Romeinen. De Joden konden het zelf niet doen. Ze hadden de goedkeuring nodig van de Romeinen. En sinds Pilatus de stadhouder was, was hij degene waar ze naartoe moesten. Maar, heb je gezien wat Pilatus al lang had gezien? In Matteüs hoofdstuk 27 vers 18, daar lezen we dat hij wist dat zij hem uit nijd hadden overgeleverd. En vers 19, terwijl hij nu op de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap: bemoei u toch niet met die rechtvaardigen, want ik heb heden in een droom veel om hem geleden. En zoals we later ook lezen, Pilatus zegt, ik kan niks verkeerds vinden in deze man. Helemaal niks. Dus Pilatus wist dat ze hem hadden overgeleverd uit nijd en uit jaloezie. Hij had het gezien. Zijn eigen vrouw zei het tegen hem. Deze rechtvaardige mens. Wij moeten als christenen onszelf realiseren dat wij Jezus nog steeds kunnen overgeven uit jaloezie, uit nijd. Nou, niet precies om dezelfde reden, maar als we nadenken over het principe dat Jezus zegt, laat alles achter je en neem mijn kruis op je. Dan zien we dat Jezus vraagt om een onverdeelde aandacht van onze kant. Een onverdeelde toewijding. Dat er voor niets anders plaats mag zijn in ons leven dan voor hem alleen. God vraagt alles. God vraagt alles van ons. Ons gehele hart, onze gehele ziel en ons lichaam en geheel onze kracht. Maar wat gebeurt er soms? Soms gaan we met onze dagelijkse bezigheden zijn we bezig. Met alles wat we doen zijn we bezig. En dan zien we mensen dingen doen en dan denken we misschien wel, ah, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Dat is eigenlijk nog niet zo gek. Waarvan wij weten dat het niet goed is. Wat doet de wereld? De wereld die achtervolgt. De lusten van het vlees, de rijkdommen van de wereld. En soms zeggen wij nog wel eens van, waarom mag ik dat nou niet? Of waarom? Dus zo zien we dat we in Christus worden we opgeroepen om in elk facet van het leven anders te zijn. Anders. En kennen we niet allemaal bepaalde mensen die eens hier in ons midden waren? Die eens in een gemeente waren, die eens mensen waren, waar we naar opkeken misschien wel, en die er niet meer zijn. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? En natuurlijk, die dingen gaan niet van de een op de andere dag. Die gaan langzaam. Maar kijk eens naar de woorden van Matteüs hoofdstuk 13, vers 20 en 21. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt. Maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik. Wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. We zien hier een mens die zegt van ja, ik wil in God geloven. Ja, natuurlijk wil ik het goede doen. Natuurlijk wil ik zuiver leven. Het wordt met blijdschap aangenomen. Maar wat gebeurt er dan? Dan komt er een moment dat er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord. Wat betekent dat? Dat betekent, het woord zegt, doe dit. Maar de persoon zegt, uh-oh, dat betekent verdrukking. Dat betekent strijd. Dat betekent misschien dat ik iets zou moeten doen wat ik niet kan. Of dat betekent misschien dat ik iets niet zou moeten doen wat ik niet kan laten. Dan komt er een strijd tussen het woord en de innerlijke mens. En we zien het in Judas. Wie won er? De innerlijke mens won. Wat zien we met Pilatus? De innerlijke mens die won. Geef hem maar over. Wat zien we met de Joden en de overpriesters en schriftgeleerden? Geef hem maar over. Het woord kan verdrukking geven. Het woord kan ons op een punt brengen dat we moeten kiezen. En dan moeten wij worden zoals Jozua. Die zegt, voor mij en mijn huis. Wij dienen de Heere. Maar opnieuw. We kennen mensen die er eens waren. En die er niet meer zijn. Wat is er gebeurd? Het innerlijke is harder gaan spreken dan het woord van God. Er kwam conflict en er is een keuze gemaakt. En zo wordt Jezus soms overgegeven voor datgene wat wij niet mogen bezitten. Er is jaloersheid naar datgene wat wij niet mogen hebben. In de derde plaats zien we dat Jezus wordt overgegeven uit vrees voor wat we kunnen verliezen. We kijken weer naar Pilatus. Hij zocht verschillende redenen om Jezus vrij te laten, want hij wist het. Hij wist het dat er niks verkeerds in Jezus zat. Dus wat doet hij? Op een gegeven moment dan hoort hij van Jezus is een Galileër. Wat dacht Pilatus? Wauw, dat gaat goed. Dat gaat goed. Want wat doe ik? Ik stuur hem gewoon naar Herodes. Want die gaat over Galilea. Ben ik er vanaf. Maar wat doet Herodes? Herodes stuurt hem terug. Naar Pilatus. Daarna valt Pilatus in een tweede poging. Wat doet hij? Hij denkt, kijk. Elk jaar wordt er iemand losgelaten. Dus wat vertel ik tegen de mensen? Wie zal ik loslaten? En wat dacht hij? Hij dacht waarschijnlijk. Hoogstwaarschijnlijk. Zullen ze toch zeggen, nou, als het nou tussen die Barabbas gaat en Jezus, dan moet het toch maar Barabbas worden. Maar wat zeiden de mensen? Laat Barabbas maar los. Ze wilden hem doden. Wat zien we dan in deze dingen? Wie was Pilatus? Pilatus was een mens die wilde de vrede bewaren. Matteüs, hoofdstuk 27. Daar zien we in vers 24. Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veel eer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de scharen en zeide, ik ben onschuldig aan zijn bloed. Als ik dit goed begrijp, dan zie ik hier dat Pilatus iemand was die zat meer over zijn eigen baan in de war, als dat hij over het leven van een rechtvaardig mens in de war zat. Waarom deed hij dit? Waarschijnlijk. Hij was stadhouder. Hij was Pilatus. En als er een oproer kwam, wat gebeurde er dan? Dan zei de Romeinse keizer, kom maar eens even op het matje. Wat hoor ik allemaal? Wat is er gebeurd? Oproer, problemen. Dus wat zei Pilatus? Laat ik dat maar niet gaan doen. Die oproer, dat wil ik niet. Die problemen, dat wil ik niet. Dus wat doe ik? Ik geef hem over. Ik zeg gewoon, ik was mijn handen in onschuld en ik geef hem over. Pilatus, was hij een slecht mens? Ik weet het niet, er valt over te debatteren. Maar één ding weet ik wel. Pilatus was een zwak mens. Pilatus was een zwak mens. Hij wist wat het goede was. Maar hij deed het niet omdat het hem zijn baan zou gaan kosten. En zo gaf hij Jezus over. We hebben net gelezen van Matteüs 13, vers 20 en 21. Laten we vers 22 lezen. De in de dorens gezaaide is hij die het woord hoort en de zorg van de rijk van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en het woord onvruchtbaar. En zo kan het soms gebeuren dat christenen niet altijd alle delen van hun levensstijl kunnen opgeven. Zijn het slechte mensen? Valt over te praten. Maar wat we wel weten, is dat het zwakke mensen zijn. Die die dingen niet op kunnen geven voor Jezus. Dus wat zien we dan? Sommige mensen worden christen. Maar wat gebeurt er dan? Ze willen hun familie niet helemaal opgeven. En wat gebeurt er? Door hun vrienden, door hun familie, komt de wereld, komt weer terug naar binnen. Sommige mensen willen hun banen niet opgeven. Sommige mensen hebben banen waarin ze misschien in een wereld zitten, waarin ze meer van God afgetrokken worden dan naar hem toegetrokken. Maar sommige mensen zeggen, ja, maar het verdient zo goed. En sommige mensen zeggen dan, ik wil het niet opgeven. Sommige mensen willen bepaalde andere liefdes in hun leven niet opgeven. En eigenlijk, wat er dan gebeurt, dan ben je eigenlijk net zoals Pilatus. Die ook zegt van, ja maar, die baan die ik heb, dat stadhouder zijn, dat is een goede baan. Ik wil geen probleem hebben met Rome, dus laat ik hem maar opgeven, laat ik hem maar overgeven. En niet door de gevraagde veranderingen gaan, geven ze Jezus over. Pilatus, een mens van zwakte. Dus wat zien we in al deze dingen? Vele mensen geven Jezus niet op uit pure wreedheid tegenover Jezus. Maar ze geven Jezus over omwille van zwaktes. Judas, een zwakte voor het materiële. De Joden, een zwakte voor prestige, voor grote dingen, voor machtige dingen. Pilatus, omdat hij zijn baan niet wilde verliezen. En zo moeten wij als Gods kinderen onszelf afvragen. Zijn er dingen in ons leven die wij niet willen opgeven? Zijn er dingen in ons leven die de overmacht blijven houden? Eigenlijk zijn we dan niet anders als Judas. Of de religieuze leiders, of Pilatus. Allemaal in hun eigen zinnen, allemaal op hun eigen manier. Er is nog iemand geweest die Jezus heeft overgegeven. En dat is God de Vader. Die gaf hem niet over, omwille van nijd of jaloezie. Of een wil naar het materiële. De enige reden waarom God zijn zoon heeft overgegeven, is omdat God op zoek is naar kinderen. Kinderen in wie Jezus ten volle en in alle schoonheid mogen schijnen en stralen. Dat was de gedachte van God toen hij Jezus overgaf. Totaal anders dan Pilatus of Judas of de religieuze leiders. God heeft het gedaan. En God stelt ons Jezus voor en zegt van, ik heb hem overgegeven voor jou. Wat doet jij met Jezus? Dankjewel.